De laatste donkere dagen. Geschreven door Graham Moore. Voorgelezen door Jorrit Ruys. Voor mijn grootvader, Dr. Charlie Steiner. Die mij ontzag voor de wetenschap heeft bijgebracht tijdens een bezoek aan de Bell Laboratories toen ik 9 was. Hij was het toonbeeld van intelligentie, vriendelijkheid en fatsoenlijkheid dat ik elke dag probeer te zijn. Salience. Begrijpt u dan niet dat Steve geen greintje verstand heeft van technologie? Hij is gewoon een superverkoper. Hij weet helemaal niets van techniek en 99% van wat hij zegt en denkt is onjuist. Bill Gates. Hoofdstuk 1. De laatste donkere dagen. Mensen weten niet wat ze willen tot je het hun laat zien. Steve Jobs. 11 mei 1888. Op de dag dat Paul Thomas Edison voor het eerst zou ontmoeten, zag hij in de lucht boven Broadway een man levend verbranden. Het gebeurde aan het eind van een vrijdagochtend. De lunchdrukte was al begonnen toen Paul vanuit zijn kantoor de straat opliep. Hij was een indrukwekkende verschijning in de stroom voetgangers. 1,93 meter, brede schouders, gladgeschoren, gekleed in een bij elkaar passende zwarte jas, vest en lange stropdas, zoals te verwachten was van professionele jonge mannen in New York. Zijn haar, met links een kaarsrechte scheiding, begon inhammen te vertonen. Hij was 26, maar zag er ouder uit. Toen Paul zich mengde in de drukte op Broadway, viel zijn oog op een jonge man in een Western Union-uniform, die op een ladder stond. De man was druk in de weer met elektriciteitsdraden. De dikke, zwarte kabels die sinds kort strepen vormden in de lucht boven de stad. Ze doorkruisten de dunnere, oudere telegraafdraden en door de voorjaarswind waren ze hopeloos in de knoop komen te zitten. De Western Union-man probeerde de kluwen van draden te ontwarren. Hij was net een kind dat met reusachtige schoenveters worstelde. Paul dacht aan koffie. Hij was nog een nieuweling in het financiële district en op het advocatenkantoor op de tweede verdieping van Broadway 346. Hij had nog niet besloten aan welke van de koffiehuizen in de buurt hij de voorkeur gaf. Er was er één iets naar het noorden, aan Walker, en ook die aan Baxter, met de haan op de deur. Stijlvoller, maar de bediening was nogal traag. Paul was moe. De frisse lucht op zijn wangen voelde lekker aan. Hij was die dag nog niet buiten geweest. Hij had de afgelopen nacht in zijn kantoor geslapen. Toen hij de eerste vonk zag, besefte hij niet meteen wat er gebeurde. De monteur pakte een draad vast en trok eraan. Paul hoorde een knalletje. Een kort, vreemd knalletje en zag dat de man wankelde. Paul zou zich later herinneren dat hij een flits had gezien, hoewel hij op het moment zelf niet precies wist wat het was. De monteur zocht houvast en greep met zijn vrije hand een andere draad vast. Paul zou later begrijpen dat de man hiermee een fout beging. Hij had een verbinding tot stand gebracht. Hij was een levende geleider geworden. De armen van de man maakten schokkende bewegingen en er vlogen oranje vonken vanaf. Er liepen die ochtend minstens 200 mensen op straat en alle hoofden leken zich tegelijkertijd om te draaien. Financiers met breed gerande hoge hoeden op hun hoofd. Assistenten van beurshandelaars die met geheime boodschappen in hun hand geklemd naar Wall Street renden. Privésecretaresses in blauwgroene rokken en nette bijpassende jasjes. Accountants die een broodje gingen eten. Vrouwen in dossetjurken op bezoek vanuit Washington Square. Plaatselijke politici op weg naar de lunch bij een Chinees restaurant. Paarden die taxi's met brede wielen over de ongelijke straatkeien voorttrokken. Broadway was de verkeersslagader die het zuiden van Manhattan voedde. Tot dan toe ongekende rijkdom borrelde onder deze straten op. Paul had in de ochtendkrant gelezen dat John Jacob Astor zojuist officieel rijker was geworden dan de koningin van Engeland. Alle ogen waren gericht op de man in de lucht. Er schoot een blauwe vlam uit zijn mond. Zijn haar vloog in brand. Zijn kleren brandden weg. Hij viel voorover. Zijn armen waren nog steeds om de draden geslagen.